Mannenbroeders, ik heet u vanavond hartelijk welkom. Ook onze gasten en bijwoners, zal ik maar zeggen. Ambtsdragers uit deze regio of andere belangstellenden. Wij stellen dit meeleven uiteraard erg op prijs. En wij hopen dat u met ons ook gezegend zult worden. U zult het niet erg vinden dat ik nog een paar huishoudelijke mededelingen doe. Dat betreft in de eerste plaats onder het beding van Jacobus de datum voor volgend jaar. Na wat heen en weer gepraat hebben wij besloten in principe om op dezelfde dagen de conferentie te beleggen. Dat betekent 31 augustus, 1 en 2 september. Dan liggen daar nog steeds levensbronnen voor degenen die vanavond er voor het eerst zijn. U kunt daar een stapeltje van 3 levensbronnen meenemen, gratis, kost niks. Niet om die voor uzelf te houden, maar om die uit te delen. Dat zijn dus bijbeltjes, gedeelten van de Bijbel, om daarmee ook het woord van God door te geven. Nog een interne mededeling. Meneer Van Hoorn is ontzettend verbrand op bedjes. En hij moet op de kleintjes letten, dat moeten we allemaal, maar hij wil ze dolgraag terug hebben. Dat zei u dus gezegd. Wie heeft er nog geen pakje, een envelop, voor het bestellen van boeken en bandjes? Collega Buiten, meneer Melissen. Meneer Van Hoorn, die kan het u zo aanreiken. De tweede deling is dat iemand een paraplu kwijt is. Wilt u even om u heen kijken? Ik ga er voorans al vanuit dat het zwart is. Broeders, we gaan zingen. Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden, uw goedheid. Wordt nog paal, nog perk gezet. We zullen samen bidden. Heren, ook aan het begin van deze avondzitting komen wij tot u in het gebed, ootmoedig en met belijdenis van onze schuld en onze zonde, onze onwaardigheid, met de belijdenis dat u rechtvaardig zou zijn als u vanavond aan ons voorbij zou gaan, dat u rechtvaardig zou zijn als u voor altijd aan ons voorbij zou gaan. Maar Heere, dan kunt u van ons wel af, maar u kunt van uw woord niet af. En het is uw heerlijke en stralende belofte, dat waar twee of drie in uw naam bijeen vergaderd zijn, dat u zelf daar in het midden bent. En Heere, we hebben aan het begin van deze dag mogen luisteren naar de stem van de profetie. Haggai. In een situatie waar u was vertrokken uit de stad. En dat kan ons aangrijpen, Heren, zoals het er ook staat van een van uw richters in uw dienst. Dat de geest van hem was geweken. En dat hij het niet wist. U bent daarin vrij. En wij smeken u daarom aan het begin van deze lezing, van deze avond, waar wij al heel veel hebben gehoord en ontvangen uit uw ambt, waar wij u ootmoedig voor danken, of u vanavond door de kracht van uw woord en het getuigenis van uw geest, uw goddelijke aanwezigheid speurbaar wilt doen zijn in verootmoediging en vrijspraak. En daarom bidden wij u om de leiding van uw geest in de opening van uw woord, als wij opnieuw met elkaar mogen nadenken over dat uitermate centrale van het evangelie van vrije genade, de noodzaak van de waarachtige bekering tot u, de levende God. En wanneer wij al veel hebben gehoord vandaag en veel op ons af is gekomen, dan kan onze geest ook daarvan vermoeid zijn, ons hoofd vol en ons hart vol. Maar als u spreekt in de kracht van uw woord en geest, dan worden de krachten vernieuwd. Wilt u zo ons allen gedenken? U kent ons. U weet in welke omstandigheden we ons bevinden, hoe onze weg en onze wandel is, ook ambtelijk, ook in het staan naar het ambt, waarin allerlei moeiten en zorgen en zwarigheden ons deel kan zijn, als er soms gewacht moet worden op een roeping, een bevestiging van de roeping waarmee wij dachten en denken geroepen te zijn, een kerkelijke bevestiging daarvan dat u ons een plaats geeft. Wat kan daar ook in de stilte aan geleden worden? Pijn. Er kan een scheur door onze ziel gaan. En wat kan er ook in de ambtelijke dienst zelf een eenzaamheid zijn, een gebogen gaan onder de moeite en de zorgen die het ambt met zich meebrengt. Ook die eenzaamheid. Maar wilt u ons dan vanavond opbeuren, er even bovenuit tillen, opdat wij op u alleen zouden zien en het van u alleen zouden verwachten, en dat wij zo samen, luisterend naar de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, zouden oefenen in de godzaligheid en zo ook toegerust mogen worden om met inzet, omdat de zaak het zo waard is, de banier van het evangelie uit te dragen Wij bidden u daarom om uw zegen, om Christus wil en uit enkel genade. Amen. Broeders, ik lees u enkele versen uit Matteüs 9, de versen 9 tot en met 13. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zei tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matteüs aanzat, ziet vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zij. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Broeders, we hebben gisteravond stilgestaan, na enkele inleidende opmerkingen, bij het begrip bekering, bij de noodzaak, de absolute noodzaak van de waarachtige bekering tot God, de levende God. En we hebben een begin gemaakt met het overdenken van de aard, het wezen, het karakter, de natuur van de bekering. Ik heb u onder meer die omschrijving gegeven van de Puritein John Flavel, die als antwoord op de vraag, wat is bekering, dit vertolkt. Bekering ten leven is een zaligmakende genade, waarbij een zondaar vanwege een oprecht berouw over de zonde en een verstaan van de barmhartigheid van God in Christus met smart over en haat tegen de zonde zich daarvan afkeert en zich wendt tot God met het vaste voornemen van en het staan naar nieuwe gehoorzaamheid. Bij deze en ook andere omschrijvingen aanknopende, Calvijn in zijn institutie, de Heidelberger Catechismus, vragen en antwoorden 88, 89 en 90, hebben we uitvoerig betoogd en aangetoond vanuit de schriften dat de bekering een zaligmakende genade is. En nu gaan we vanavond om te beginnen door met een tweetal aspecten uit die omschrijving, namelijk de overtuiging van zonde, het berouw over de zonde en het verstaan van de barmhartigheid van God in Christus. Het zaligmakend zicht hebben op de Christus Gods. Noem die twee aspecten maar de wortels van de bekering tot God. En die overtuiging van zonde waar we dan mee inzetten is een groot mysterie. Ook dat is een verborgenheid en kan alleen gewerkt worden door de Heilige Geest. Maar die overtuiging van zonde is heel wezenlijk. Ik bedoel dat niet in voorwaardelijke zin, het evangelie wordt onvoorwaardelijk verkondigd, maar wel als de weg waarlangs. Want als die overtuiging van zonde er niet is, hangt het evangelie, om zo te zeggen, in de lucht. Dan is het evangelie geen bevrijdende boodschap. En we zullen het, denk ik, met elkaar wel eens zijn, in de pastorale praktijk, dat er vandaag weinig overtuigde zondaren zijn. Weet u, zo vraagt Spurgeon in een preek uit 1888, getiteld Gezaaid onder de doornen, naar aanleiding van Matteüs 13, weet u waarom er zoveel belijdende christenen zijn als die grond vol doornen? Het is omdat er processen in gang zijn gezet en tot ontwikkeling zijn gekomen, waardoor de dingen zijn veranderd. Het was de zaak van de boer de doornen eruit te trekken of ze ter plekke te verbranden. Jaren geleden, als mensen werden bekeerd, placht er zoiets te zijn als een overtuiging van zonde. De ploeg van Gods woord en wet trok diepe sporen in de ziel. Ook brandde er een vuur met een buitengewone hitte, als mensen zonden zagen en de verschrikkelijke gevolgen van de zonde gevoelden, werd de liefde tot de zonde eruit gebrand. Maar nu worden we vergast op rapid salvations. Wat mij betreft, ik geloof in plotselinge bekeringen en ik ben blij als ik die waarneem. Maar ik ben nog meer verheugd als ik een grondig werk van de genade zie, een diep gevoel van zonde bespeur en een daadwerkelijk gewond zijn door de wet. We zullen nooit bevrijd worden van de doornen door ploegen die alleen maar de oppervlakte raken. In een andere preek zegt hij: ik moet mijn voorkeur erkennen voor die ouderwetse wijze van overtuiging. Zij brengt naar mijn oordeel betere en meer standvastige gelovigen voort dan de moderne, oppervlakkige methoden. Aldus Spurgeon, meer dan 100 jaar geleden. Er is, broeders, niets nieuws onder de zon. En het moet gezegd, we hebben vandaag heel wat te stellen met problemen. Maatschappelijke problemen, relatieproblemen, moeilijkheden in gezinnen. Bij alles wat er al op tafel gelegd is, zijn we ook zo ongeveer nog wel eens maatschappelijke werkers en zo. Maar hoeveel mensen hebt u bij u gehad de laatste weken of maanden? Of hebt u ontmoet die geestelijk gesproken vastgelopen waren, die gebogen gingen onder de schuld van het bestaan, die diep bezorgd waren over hun eeuwige bestemming, omdat ze wisten dat ze zonder Christus voor God niet konden verschijnen, ontdekt aan hun diepste nood, hun schuld voor God en hun dodelijke onvruchtbaarheid? Sla ik, broeders, de plank mis door te stellen dat er toch maar weinig verbroken en verslagen harten zijn onder ons? En zou het misschien daarom ook komen dat er zo weinig doorbraak van echt waarachtig geestelijk leven is, zonder franje, zonder sier, onopgesmukt? Het gezet worden in de ruimte van de vrije genade, in het leven van de geschonken, de toegerekende gerechtigheid van Christus alleen. De fundamentele fout van de kerk vandaag is dat ze druk bezig is, en ze is zo druk, met een absoluut onmogelijke taak. Namelijk om rechtvaardigen te roepen tot bekering. Er is heel wat evangelieverkondiging waarbij men mensen in de kerk poogt te brengen zonder van hen te eisen dat ze hun hoogmoed afleggen en tot een radicale verandering van leven en van gezindheid komen. Proberen wij de mensen niet al te veel te helpen in het vermijden van de overtuiging van zonde? Ik zeg u, het is volstrekt onvruchtbaar. De Heer Jezus is toch niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Er keert toch geen zondaar tot God terug, of het is in de weg van de verootmoediging. En ik moet u zeggen dat ik nog nooit iemand tegen ben gekomen die tot de Heer Jezus is gevlucht, die niet zielsgraag van een zware last bevrijd wilde worden. Het christendom is een religie niet voor de eigen gerechtige fariseer, maar voor de boetvaardige tollenaar. Jezus Christus is de zaligmaker van zondaren. Dit immers is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Voor we tot Christus komen, moeten we tot onszelf komen. Net zoals die verloren zoon uit die overbekende gelijkenis, die zo veelvuldig wordt aangehaald en die zo weinig wordt verstaan. De waarachtige bekering heeft in zich verootmoediging en berouw, het zich bewust zijn en het belijden van de zonde. En u begrijpt dat we daarbij goed het wezen van de zonde moeten onderkennen. Zonde als het missen van het doel, het in gebreken blijven, mislukken, verongelukken. De mens bereikt zijn bestemming niet, maar verongelukt komt in de dood terecht. Zonde, het overtreden van Gods wet. En tegelijkertijd zonde als
verzet, opstand, rebellie. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Het is het verbreken van de gemeenschap met God. Gods heerschappij niet erkennen. Integendeel, maar als een juk van zich werpen en zichzelf soeverein achten. En dat komt allemaal voort uit het verdorven hart. Heer, mijn hart is boos en schuldig. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven. En daarbij komt dan, en dat maakt de zonde zo ernstig, dat zonde altijd zonde is tegen God. Ingaan tegen God. Zonde is zeggen, ik verwerp de levende God die mij geschapen heeft. En ik sta niet toe dat hij het volstrekt voor het zeggen heeft in mijn bestaan. Ik heb er geen boodschap aan wat hij tot me zegt. Al kleden we dat misschien nog zo vroom en godsdienstig en wat mij betreft orthodox. En ik wil graag orthodox zijn in. Ik geef de voorkeur aan het gaan op eigen wegen in plaats van me te onderwerpen aan zijn wil. Eigen meester, niemands knecht. In al die veelkleurigheid en variaties die dit met zich meebrengt. Zonde, opstand tegen de majesteit van de hemel. De smartelijke opstand tegen een genadige en liefderijke en barmhartige God. Zonde, hoogmoed. Het berooft God van zijn eer. Christus van zijn verdiensten. De mens van de gelukzaligheid. De zonde, dat is dat Trojaanse paard. Waaruit een heel leger van verdorven lusten voortkomen. En de waarachtige bekering, die heeft in zich, die begint ook met dat kennen van de zonde. God begint daar waar de Satan met het zijne ophoudt. De Satan die de zondaar kalm en rustig in slaap biegt. In de armen van zijn begeerten en zijn lusten. En de Satan die dan de gordijnen sluit, zodat die zondaar rustig voort kan slapen, tot hij wakker wordt in de hel. Maar de geest van de Heere doet de zondaar ontwaken, zodat hij het gevaar gaat beseffen waarin hij zich bevindt. Hoe doet de Heilige Geest dat? Door te overtuigen. De Heilige Geest doet dat door het woord en de wet van God. Dat bezorgt de Heilige Geest thuis, zodat hij geconfronteerd wordt met dat onkreukbare recht van de Heilige God en al de eisen van de goddelijke wet. Gij zult niet. God de Vader, als de schepper, als de gebieder van de aarde, gaf zijn wet die heilig is en goed. God de Zoon heeft die wet gehouden, vervuld, gehoorzaamd. De straf, de vloek ervan gedragen. De Heilige Geest drukt de zondaar op al de heilige eisen van de wet en gebruikt die wet als een tuchtmeester, zodat de zondaar besef heeft van de oneindige glorie van God, de billijkheid van de wet en de rechtvaardige eisen daarvan, dat in plaats van de liefde de neiging tot haten diep in het hart is ingeworteld. En wie het verstaat, die zal met David Psalm 51 belijden. Daar brengt de Heilige Geest elke boetvaardige smekeling. Psalm 51, het is de klassieke plaats in het Oude Testament als het gaat om de bekering. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Wat doet David zo bidden? Nathan was bij hem gekomen. Gij zijt die man. Dat was raak geweest. Het had hem gebroken, Bathseba, Uria, Gods heilige wet, de verdorven lusten van zijn vlees, gij zult niet begeren. Geen overspel, geen echtbreuk, geen doodslag, geen moord. De geboden had hij overtreden, al de geboden, en de geboden zijn de geboden van God. En in de diepte van zijn ziel is er nu de droefheid naar God, besef van de daadwerkelijke zonde, van de gruwelijkheid ervan. En het kwaad, dat was werkelijk geen inbeelding van hem. Het berouw was werkzaam tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Tegen u, zonde, broeders, is zonde tegen God. En de verloren zoon die tot zichzelf kwam, heeft het ook beleden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. onwaardig. Geen enkele uitvlucht meer. Geen enkel excuus meer. Het wordt beleden, de schuld wordt beleden. Eerlijk en oprecht, gewillig en concreet. Zoals een patiënt die verwond is bij de dokter komt, aan de dokter de wonden laat zien. David, hij beleed dat ook. Eerlijk, ongehuicheld, ongeveinsd. En wat ik heb gedaan, is een uitdrukking van wat ik ben. Zonde is enige mate een uitdrukking van wat we zijn. En hij stoot hem zo te zeggen door tot de bron van de wanbedrijven. Letten we daarom. Want het gevaar is toch altijd weer denkbeeldig, die fariseeren in ons. Wij zijn niet in die zonde gevallen als David. Maar het hoeft niet tot grote en uitbrekende zonden te komen. En God zij ervoor gedankt. Als we ervoor bewaard zijn gebleven. Maar de kiemen van elke zonde zitten in ons aller hart. Ook van de echtbreuk. Ook van de moord en de doodslag. En God moest de remmen er maar eens afhalen. Ook van ons als ambtsdragers of als dominees. En de trein van ons leven zal met een geweldige snelheid de eeuwige ondergang tegemoet gaan. Daarom stoot David door tot de bron. Ons hart. Zie, vers 7 in Psalm 51, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat bracht bij David het overspel, de moord, de doodslag voort. Hij had vergeving nodig van zijn zonden, van zijn zondigheid, van zijn overtredingen die hij kende. Hij had ook de reiniging nodig. Dat was David zich bewust en daarom bad hij... Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden. En dan verderop in diezelfde psalm, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En broeders, dan gaat het er bij dit alles niet om dat wij anderen daarbij de maat nemen, dat wij daar een maatstaf aanleggen. De Heilige Geest is daarin vrij, de Heilige Geest is daarin soeverein en we hebben het niet over trappen en maten. En we hoeven inderdaad niet, zoals wel eens gezegd is, de mensen in een boeskamp te jagen, maar deze overtuiging en deze belijdenis is wezenlijk voor de waarachtige bekering tot God. Overtuiging en berouw, schaamte en wroeging, de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En die droefheid naar God die gaat diep als een ader die inwendig bloedt. En wat de mate van het berouw betreft, ach, als het maar echt is en oprecht, droefheid naar God. Zoveel berouw als nodig is om alles te zien in die borg en middelaar, Jezus Christus. Zoveel berouw om regelrecht tot hem de toevlucht te nemen. En in het licht van wat Paulus schrijft in Romeinen 7, onderstreep ik nog even de plaats van de wet. Niet als een zelfstandige grootheid, niet de wet op zichzelf, maar wel die eigen plaats van die wet. Want ik ben er niet gerust op, ik meen dat die Bartiaanse omkering van Evangelium und Gesetz verwoestend heeft gewerkt. Soms denk ik dat dat ook al een gereformeerde uitdrukking is geworden. Nee, een gereformeerde positie is wet en evangelie. Maar dan de wet, broeders. Niet op zichzelf en niet los van het evangelie, maar die wet onder dat heerlijke en stralende Ik ben de Heere uw God in het kader van het verbond der genade. De wet die door Christus is vervuld, waar Christus de vloek van heeft gedragen, ook in die aanklagende zin naar ons toekomt. In die doorboorde handen van Christus, opdat daardoor en zo in de kracht van de Heilige Geest onze harten zouden breken. En zo schrijft Paulus, die machtige man Gods, daarover ook hele behartenswaardige dingen. Zonder de wet, zegt hij, zo leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Doch ik ben gestorven. Ik leefde, zegt Paulus, ik was gelukkig,
Met mezelf. Ik was gezien en ik was geacht, ook in de kerk. Zo in de trant van daar kunnen we nog veel plezier aan beleven. Ik denk wel eens als Paulus voor zijn bekering in onze gemeenten rond zou lopen, dan was hij al lang ambtsdrager geweest. Maar ik kende de Christus niet, de borg en middelaar niet. Hij meende te leven in de rechterstand voor God. Hij dacht dat hij vergeving had ontvangen. Maar de Heilige Geest overtuigde hem en de wet kwam en het woord van God kwam. En hij zag dat hij werd misleid en bedrogen. De Heilige Geest deed het slapende geweten ontwaken door de wet. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij de begeerlijkheid, alle begeerlijkheid gewerkt. Dat prikkelde de zonde in Paulus. En hoe meer het licht van de wet schijnt in onze verdorven harten, des te meer wordt onze natuurlijke vijandschap aangewakkerd. Herkennen we het? Een goede illustratie van dit alles, een voorbeeld wat ik tegenkwam in het laatste nummer van de Banner, in een preek van Dr. John Kennedy. U ziet een leeuw liggen in een kooi. En die leeuw slaapt. U kunt die kooi binnengaan. U kunt zelfs naast die leeuw gaan liggen. En naast die leeuw in slaap vallen. Dat is mogelijk. Maar als u nu uw strategie eens verandert, en u gaat die kooi binnen met een felle schijnwerper, en u gaat die kooi binnen met een ketting of met een groot touw waar u die leeuw aan vast wilt binden. U begrijpt natuurlijk wel, dat wordt een worsteling op leven en dood, omdat de leeuw wakker geworden is. Dat is het wat er gebeurt als de wet door de geest in ons leven komt en wordt toegepast. De vijandschap van het hart, de zonde in ons wordt ontdekt, de zonde wordt levend. En zo zag Paulus zijn smetten en vlekken, zijn onreinheid, klaagt zijn eigen geweten hem aan, duizendvoudig. En hij kan de beschuldigingen, de aanklachten niet ontkennen. En zo is zijn mond gestopt, zijn hart gebroken. En noemt hij zich, en ik ben ervan overtuigd dat hij met diepe smart in zijn hart dat heeft neergeschreven. Zo is hij de grootste der zondaren. En wat kan hij zingen van de genade? En wat kan hij roemen in het kruis van Christus als geen ander? Want we moeten er goed op letten. We moeten het goed vasthouden dat de schrift bij het berouw en die diep gevoelde innerlijke wroeging en schaamte en bij die droefheid naar God geen punt zet. Want dat alleen zou ons mensen wanhopig maken. Dat zou de hel naar ons toe brengen. Al de eisen van de wet, onze schuld en onze zondigheid. Wanneer het geweten is opengegaan, de klemmende noodzaak van de bekering op het hart is gebonden, en ik versta tot in het diepst van mijn ziel dat ik me niet bekeren kan. Het zou me wanhopig maken zonder het zicht op de borg en middelaar Jezus Christus. Overtuiging en gevoel van zonde alleen is niet genoeg. Collega Baas noemde vanmiddag al het voorbeeld van Agab de koning. Ik denk ook aan het altijd weer aangrijpende voorbeeld van Judas. Hij was overtuigd van zonde. Echt overtuigd van zonde. Ook van de zonde die hij begaan had. Ik heb vergoten onschuldig bloed. En hij komt tot een schuldbelijdenis. Hij heeft berouw gehad. Hij heeft de 30 zilveren penningen de ouderlingen teruggebracht. Wat ontbrak hem dan? Het ware geloof en de liefde tot God. Hij had geen zicht op de barmhartigheid van God in Christus. Geen geloof in de vergeving van de zonde. En dat geloof en dat zicht op die barmhartigheid, dat zal er zijn in elke waarachtige bekering. Het zicht op de barmhartigheid van God in Christus. Een zaligmakend zicht op het kruis van Christus, op het offer van Christus, op de vergeving in zijn bloed. Broeders, we moeten niet alleen maar het zicht hebben op ons eigen hart en onze schuld om tot bekering te komen, maar ook het zicht op Christus, de borg en middelaar. En hoe strenger we tegen onszelf zijn, en hoe scherper wij oordelen in het onderzoeken van onze zonden,
Des te meer moeten wij hopen, zegt Calvijn, op Gods genade en barmhartigheid. En hij voegt er heel pastoraal en bewogen aan toe, dat wij bij de veroordeling van onszelf en het mishagen van onszelf maat moeten houden, opdat de droefheid ons niet zou verslinden. Want beangstigde gewetens zijn tot niets meer in staat en in meerdere mate geneigd dan tot een vervallen in wanhoop. En als Paulus, we hebben daar gisteravond al bij stilgestaan, in Handelingen 26 verkondigt de bekering tot God, dan doet hij dat in Handelingen 26 in zijn verantwoording voor koning Agrippa op de grondslag van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werkendoende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gebracht en gepoogd om te brengen, dan hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende beiden klein en groot, niets zeggende, buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Dat verkondigt hij dus, Christus de gekruisigde en opgestane Here en zalig maken. En zoals het aangeschoten dier vlucht naar zijn hol en de achtervolgde misdadiger naar de hoornen van het altaar, zo vlucht de verootmoedigde zondaar regelrecht tot Christus. Zoals Paulus, verslagen door het gevoel van zijn zonde, het uitzegt: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. De volle maagbroeders van de hoogmoedige fariseer verafschuwt de honingraad van Christus gerechtigheid. Maar voor de hongerige maag van de deemoed is het smadelijke en bittere lijden van de Heer Jezus Christus alles. God is in Christus door de Heilige Geest een God van heil en van volkomen zaligheid. Hij doet de klokken van de bevrijding klinken in het diepst van mijn ziel. Met dat zicht op die borg en middelaar, de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hunne zonden aan. En die tweede wortel van de bekering, broeders, is absoluut noodzakelijk, het zicht op het kruis van Christus. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. God heeft Christus tot zonde gemaakt. De zonde van al degenen die van hem zijn, zijn op Christus gelegd. Wat moet de zonde verschrikkelijk zijn, als de zondeloze door de Vader, zijn Vader, niet wordt gespaard, maar wordt overgegeven. God die heilig is en rechtvaardig, God die met de gezonde en daarom met de zondaar geen gemeenschap kan hebben, God die toornt over de zonde niet ongestraft kan laten, maar eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon met die bittere en smadelijke dood des kruises. Al de zonde op Christus gelegd. Ik denk aan artikel 20 van de Nederlandse geloofsbeleidenis. Wat had Guido de Bret een inzicht in de schriften en in de waarheid van Gods woord. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf van de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En dan moet u, ja, laat dat doordringen tot in het diepst van uw ziel. En heeft uitgestort,
Niet mondjesmaat, niet als een eau de cologne flesje waar je flink aan moet schudden om er een druppeltje uit te krijgen. Nee, heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardig maken, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. En dan ook die inzet van dat volgende artikel 21. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede naar de ordening van Melchizedek. En dan die gouden zin en zichzelf in onze naam voor de Vader gesteld heeft. Dan gaat het je toch duizelen. In onze naam voor de Vader gesteld om de toorn te stillen. Met volle genoegdoening zichzelf opofferende aan het hout des kruises. En vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden. Het is het probleem. Het is de last, het is de levensvraag voor het ontwaakte geweten. Hoe kan ik de diepschuldige in mezelf verloren zondaar voor die God bestaan, die heilig is en rechtvaardig, en tot die God naderen? Hoe is deze heilige God toegankelijk? God tegen wie ik gezondigd heb en gedaan wat kwaad is in zijn heilig oog. Christus, de gekruisigde, zien op Jezus. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En broeders, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als dit aan de orde is, dan springt toch het hart van elke rechtgeaarde dienaar en ambtsdrager op van vreugde. En dan beseffen we pas goed ons tekort ook in de ambtelijke dienst, dat wij alles tekort komen en dat wij geen tong hebben om de schoonheid en de gepastheid en de noodzakelijkheid en de alles overtreffende waarde van Christus aan te prijzen en de zondaar aan het hart te leggen. Christus Jezus. Er is dus geen zondaar die zich tot de levende God bekeert dan met een zicht op het kruis van Christus. In dat kruis, en in dat kruis alleen ligt de enige hoop voor de zondaar die overtuigd is van zonde. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Het kruis van Christus. Op hem zien, in hem geloven en behouden worden. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Broeders, dat kruis, omspoeld door die eeuwige ontfermingen, daar en nergens anders ter wereld, vindt het verbroken hart de heling van de wonden. Daar vindt het geprangde moed en het gekwelde weten rust. En zo wordt het bevel van de bekering gedragen, onderstreept door de belofte van heil en ontferming voor hen die zich bekeren. Nu dan, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklacht, en scheur uw hart en niet uw klederen, en bekeer u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouwhebbende over het kwade. De verloren zoon kwam tot zichzelf. Hij kwam helemaal aan het eind met alles wat van hem was. Maar hij vertrouwde erop dat het hart van de Vader en dat de deur van het huis van de Vader open stond. Bekend is het verhaal van die moeder die een dochter had die, zoals zoveel kinderen, wat wij tot onze diepe droefheid waarnemen, ook in het midden van de gemeente, de wereld was ingetrokken met alles wat erop en eraan zit. Net als die verloren zoon, weg van huis en haard, weg ook van de dienst van de Heere waarin zij haar dochter en haar andere kinderen ook was voorgegaan. Maar die dochter die was teruggekomen, teruggekeerd op haar schreden en ook tot inkeer en bekering gekomen. En iemand vroeg aan die moeder welke middelen zij had aangewend. Haar antwoord was opmerkelijk. Ze zei: ik bad dag en nacht tot de Heere. Maar dat was niet alles. Als ik 's avonds naar bed ging, deed ik de deur van ons huis nooit op slot. Ik dacht bij mijzelf, als mijn dochter soms terug zou keren, terwijl ik op bed lag, ze zou nooit kunnen zeggen, ik kom er niet in. En toen inderdaad die dochter in het holst van de nacht van een nacht huiswaarts kwam en aan de deur voelde, ging die ogenblikkelijk open en zij ging naar binnen. Het werd haar redding. Die open deur, een schitterende illustratie van dat liefhebbende hart van God tot verloren zondaren. Wanneer hij zondaren trekt en roept tot het heil, ze stelt in de eenheid en de gemeenschap met Christus. Ze komen nooit voor een dichte deur. En dat, broeders, geeft dan die eenheid en gemeenschap met Christus een geweldige verandering. Ik roep u nog een keer die omschrijving van Flevel in herinnering. Die smart over de zonde en ook de haat tegen de zonde, zich daarvan afkeren en zich wenden tot de levende God. En daarmee is dan vervlochten het leven van de nieuwe gehoorzaamheid. Die eenheid en gemeenschap geeft een verandering van denken, van willen, van gevoelen en van handelen. Het heeft dus in zich een haten en vlieden, aldus de Heidelberger, van de zonde. Bekering is smart hebben over de zonde en ook een afkeer hebben van de zonde. Metterdaad, breken met de zonde. Werp van u weg, zegt de profeet, al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Het is ook de taal van de verheerlijkte Christus aan de gemeente van Efeze. Zij moet gedenken waarvan zij is uitgevallen en zij moet zich bekeren. En als ze dat niet doet, dan zal Christus de kandelaar wegnemen. En broeders, dat haten en vlieden van de zonde, dat komt toch op een... En elke stap dien aangaande is volstrekt tegengesteld en staat haaks op onze verdorven natuur. En dan die fariseer in ons, het reinigen van de handen en van de voeten, de dingen zeggen op het juiste moment en op de juiste plaats. O God, ik dank u dat. U kent dat allemaal wel. Hopelijk ook met toepassing op uw eigen hart en op uw eigen leven. Wij zijn toch van nature ten principale slaven van de zonde en de zonde beheerst ons. Onze mond, onze handen, onze voeten, onze ogen, onze emoties, ons hart. En dat verandert in de bekering tot God. Dat kan eenvoudig niet anders, want dan is het woord zonde niet maar een cliché, maar een diepe werkelijkheid. Dat we de zonde zien in het licht van de blinkende majesteit en heiligheid van God en van zijn wet en van het kruis van Christus. Dan is de zonde niet meer een tekortkoming zoals de mensen die wij tegenkomen dat natuurlijk grif en gul toestemmen. Want iedereen heeft tenslotte zijn gebreken en tekortkomingen. Nee, dan beseffen we iets van een Manasse, die koning die in de benauwdheid het aangezicht van de Heere zijn God ernstig bad en zich voor de God van zijn vaderen ook metterdaad vernederde, 2 Kronieken 33. En waar zich dat voltrekt, daar is ook het ermee breken met de zonde verzaken, jezelf verloochenen. Dat is de positie van het hart en van het leven dat levend gemaakt is. Broeders, de zonde moet gekruisigd worden. Dan kun je de zonde niet meer nalopen, ook niet meer in die uiterst subtiele vorm. Met die schijn, met die, zoals collega Den Butter het gisteren had over die bedriegelijkheid en die huichelachtigheid. Ook niet die ene boezemzonde waar niemand van weet, behalve God dan. En dat luistert hier bepaald nauw. In het leven van het geloof, in het leven van de bekering is er het breken met de zonde, het zich afkeren van de zonde, het strijden tegen de zonde. En als Manasse tot bekering komt, dan lezen we in 2 Kronieken 33. En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heren weg. Mitschades al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heren en te Jeruzalem. En hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers. En zei tot Juda dat zij de Heere, de God van Israël, dienden zouden.
de vreemde goden weg, het altaar van de Heere toegericht en daarop werd geofferd. En als we het ene verstaan, zal dat in het andere blijken. Denkt u maar aan de rijke jongeling, denkt u maar aan Zacchaeus. Een verandering met betrekking tot de zonde in het algemeen, maar ook betreffende mijn zonden in het bijzonder. Bishop Ryle, die schrijft in zijn commentaar op Marcus 6, hoe ver de mensen kunnen gaan in godsdienstigheid en toch de zaligheid missen door toe te geven, door vast te houden aan één zonde. En hij noemt daarbij het voorbeeld, wat vanmiddag ook al is genoemd, van koning Herodes, die verder ging dan veel anderen. Hij vreesde Johannes. Hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was. Hij hield hem in waarde. Als hij hem hoorde, dan deed hij vele dingen. Hij hoorde hem graag. Maar er was één ding wat Herodes niet opgeven wilde. Zijn overspel. Die ene zonde hield hij vast en zo ruïneerde hij voor eeuwig zijn ziel. In de bergrede, Matthäus 5, nogal eens geannexeerd door wat dan heet het praktisch christendom, daar kun je soms in de dienst ook zo moe van worden, er moet praktisch gepreekt worden. Wij horen zo graag preken uit de bergrede, dominee. Alsof die niet zou beginnen met de zaligsprekingen. Zalig, zalig. En alsof er niet nog een aantal andere dingen in zouden staan. Zoals in de versen 27 tot 30 van Matthäus 5. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. En dan zegt de Heer Jezus die woorden, indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Want het is uw nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, houdt ze af en werpt ze van u. Want het is uw nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En nogmaals, broeders, dat komt op een geweldige manier naar ons toe. Als we dit preken, dat haten en vlieden van de zon, en we preken het toch, dan moeten we de maatstaf die we daarbij op anderen toepassen, eerst dat zwaard op ons eigen hart richten. Dat is niet zo eenvoudig, vindt u wel? Dan hebben we onszelf te onderzoeken. We hebben niets te sparen, niet één zonde, al preken we nog zo goed en mooi en indrukwekkend, het maakt onze dienst krachteloos. Eén lek in het schip doet het hele schip zinken. Werp van u weg al uw overtredingen. Werp weg uw ambities. Leg af uw hoogmoed. Sterf aan uw liefde tot de lof van mensen en het bij de mensen gezien te worden. Werp weg dat niets en niemand ontzien als het gaat om uw positie. Uw eigen gerechtigheid enzovoort enzovoort. Pas op dat we niet die engel zijn op de kansel en u vult er zelf wel in. Doding van de zonde. Het leven van de bekering. Sterven. En natuurlijk, die strijd is niet op één dag geleverd, dat weet ik ook wel. Dat is niet het werk van een ogenblik. Ook niet van onze, wat dan zo mooi heet, onze beste ogenblikken. Het is een houding, het is een voortdurende gezindheid. Een zaak van het leven, van heel ons bestaan. En zolang we in deze wereld verkeren, zal de zuurdesem van de begeerten en van de begeerlijkheid in ons vlees blijven wonen. Bekering is niet een zaak, een genade die God verleent, waarop je, om zo te zeggen, kunt gaan zitten broeden. Of waar je wat mee kunt worden. Een bekeerde man of zo, of een bekeerde vrouw of een bekeerde dominee, die schijn je ook al te hebben tegenwoordig. En er zijn er maar een paar van in Nederland. Of waar je mee aan de haal kunt gaan,
Eens bekeerd, altijd bekeerd. En ik wil uiteraard het waarheidselement, begrijpt u me goed, daarvan niet ontkennen. Maar u begrijpt natuurlijk ook wel dat de bekering waarlijk geen rustbed is waarop we ons behagelijk kunnen neervleien. Het is een zaak van elke dag broeders opnieuw bekeren. En dat is strijden. Dat is sterven. Dat is strijden, de goede strijd van het geloof. Ik haal nog een keer die zo gesmade, maar door en door Bijbelse, Dordtse leerregels aan, hoofdstuk 5 over de volharding van de heiligen. En die zeggen in die tweede paragraaf, hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken, ook aan de allerbeste ambtswerken, aan al onze preken der heiligen en van ambtsdragers, daaraan kleven gebreken. Het welk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godsvruchtigheid te doden. Er is veel gesproken ook in deze dagen over de noodzaak van het gebed, ook in onze ambtelijke dienst. En dat kan niet genoeg beklemtoond worden. Maar vergeet u dit aspect niet in uw gebeden. Door de geest van het gebed en de heilige oefeningen van de godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Hoe langer hoe meer de zonde haten en hoe langer hoe meer je verootmoedigen en hoe langer hoe meer de gerechtigheid van Christus begeren. Dat hebben we straks gelezen ter afsluiting van de maaltijd. Heren, bij u schuil ik. We zullen niet meer de schuld dragen, daar de zonde ons niet meer aangerekend wordt, maar het is zonneklaar dat we zwakke mensen zijn en blijven, die tot alle boosheid geneigd zijn. En we moeten dan ook maar niet ophouden onze bekering in het ganse bestaan, waar het kwaad zijn verlokkingen behoudt, te vernieuwen. In het bijzonder, ik kan dat vanavond niet nader uitwerken, ik noem het alleen, in het bijzonder moeten wij op twee tijden onze bekering vernieuwen. Te weten, in de eerste plaats bij de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En in de tweede plaats in het uur van onze dood. Vernieuwing, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Strijd, jawel, gelukkig maar, het is een goede strijd. En dat is naar het woord van Calvijn wat hij aan Augustinus ontleent, een christelijke strijd. Het leven van de bekering, broeders, geeft ons geen rust. En het komt, en dat is het laatste aspect, in de vrucht openbaar. Dat is de zaak, u begrijpt dat, van de nieuwe gehoorzaamheid. Vandaar ook de herhaalde aansporingen in het geheel van het Nieuwe Testament. In zaken de levensvernieuwing en de levensheiliging. Daarvan moet de getuige van het evangelie het voorbeeld geven. Tot een heilige God moeten heilige kinderen naderen. Gods kerk is vrijgekocht, juist met het doel ons geheel aan God te wijden. En toen ik mij vanavond hierop wat voorbereidde, toen kwam er toch wel een beetje klemmend op me af, wat broeder den Hertog vanmiddag hier gezegd had. Hè? Die spoorde ons aan om maar slink de mouwen op te stropen en zo en aan de slag te gaan. Ik denk, ja, moet je vanavond nog wat zeggen? Of is het niet beter om toch maar direct naar buiten te gaan en ga erin te gaan evangeliseren? Maar toen dacht ik, nee, wij moeten dat toch op zijn plaats zetten. En ik was het in die zin hartelijk met hem eens. En ik denk inderdaad dat wij meer die deuren wat open moeten zetten. Ik herinner mij nog levendig uit onze studententijd een ontmoeting met Engelse studenten. Die hebben dat wat meer in zich, naar mijn besef. Want wij waren van plan om met elkaar een stevig debat aan te gaan over de dingen. We hadden het gevoel dat het wat Arminiaans getinde studenten waren, het evangelicale hoek en zo, en dat bleek later ook wel, en daar wilden wij graag als goede gereformeerde orthodoxe jongens over praten. En die mensen die zaten ons aan te kijken, zeiden van, waar hebben jullie het over? Wij gaan niet naar buiten, er lopen niet zoveel mensen zonder borg en middelaar. Dat sta je dan. Dus dat kwam even weer terug en dat kwam op me af. Maar wij moeten... En wij zijn ook van die drukke baasjes ook al. Is ook al vaker gezegd. Maar wij moeten de dingen wel op zijn plaats zetten. En van hieruit, vanuit dit hele spectrum en vanuit dat geheel van het leven van de bekering met God. Want we zullen toch allemaal toestemmen dat er ook een ontzaglijk activisme is. Waarbij collega Beens al eens heeft opgemerkt dat dat hele rad van onze kerkelijke apparatuur wel draait. Maar waarbij het de vraag is wat die machine nu werkelijk aflevert. Dat is ook bij tijden ontdekkend. Maar dan moet het wel gebeuren. De volstrekte toewijding en overgave aan de Heer. En niets is aan ons gedaan of in Christus geschonken of het spoort ons krachtig aan tot heiligmaking. Christus kennen is de nieuwe mens aandoen. Met Christus opgewekt zijn is zoeken de dingen die boven zijn. Het is ijverig zijn in goede werken. Het is in die opstanding van de nieuwe mens, die hartelijke vreugde in God en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En daarbij, broeders, zijn luiheid en traagheid de Heere een gruwel. En God verzegelt zijn belofte nooit aan de leegheid. Dat is nog altijd des duivels oorkussen. Het is een oude wijsheid, wie in het voorjaar slaapt, die moet in de herfst bedelen. De zaligheid is de kroon van onze hoop. En geen van onze hoop. En geen werk moet ons te zwaar zijn om die te verkrijgen. En om parels te hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus. Heilige werkzaamheden en ijver zijn het sieraad van een oprechte christen. En u begrijpt, dat geldt dan te meer van Gods dienaren. Ik zeg vanavond maar van al de ambtsdragers in de dienst. Wat de vleugels zijn aan de vogel, zei Thomas Watson, die de dingen zo beeldend kan verwoorden. De wielen aan de wagen, de zeilen aan het schip, dat is de liefde in de ziel. En die liefde voert de ziel in heilige plichten snel en blijmoedig voort. Ons hart moet ontstoken zijn in liefde tot het volk wat wij dienen, waaronder wij staan. Die liefde wordt nooit moe. Och, en dan kun je, zegt George Whitfield, wel eens moe zijn in de dienst, maar nooit van de dienst. Want die liefdedienst heeft nog nooit iemand verdroten. Vreugde in God, blijmoedigheid is de geestelijke muziek voor onze ziel en zet aan tot heilig en tot ijverig dienen, zwaarmoedigheid en zuchten vertragen, al te zeer onze loop en het koninkrijk wordt genomen met geweld. En het staat pal tegen een lui en een traag christendom, daar gaat niets van uit. Ik moet denken aan een oude mevrouw die ik onlangs sprak, een christen, een oprechte, ook een nuchtere, even tussendoor, die kreeg twee mannen op bezoek, heel deftig gekleed zal ik maar zeggen, en die kwamen naar eens de vragen over horen. Hoe gaat dat niet waar? Ze waren eerst bij een buurvrouw geweest die ook tot een bepaalde denominatie onder ons behoorde, waar ze het nauw nemen, u begrijpt me wel. En die moesten toch eens van zo'n vrouw daar, ja, toch eens weten waar het aas lag. En ze kwamen binnen en die vrouw heeft keurig netjes op al de vragen een antwoord gegeven. En toen gingen ze weg. En toen zei ze, jullie mogen nog wel eens een keer terugkomen, als je niet nieuwsgierig bent. Maar ik vroeg haar toen naar die buurvrouw. Ik zeg, kunt u daar goed mee praten en hartelijk mee overweg? En dat vond ik toch opmerkelijk, dat ze zegt van, ach, die mevrouw die zit daar, die laat haar hoofd scheef zakken en de handen liggen maar op de bank. Op de knieën. En er gaat niks van uit. De vrucht van de bekering. Het is vroomheid jegens God. Diepe en bewogen liefde tot de medemens. Waarbij gevoegd heiligheid en zuiverheid van het hele leven in dagelijkse toewijding en onderwerping. Heel het leven, broeders, in Gods dienst besteden. Inderdaad, er zijn er denk ik niet zoveel onder de collega's die het mij na kunnen zeggen dat ze ooit in militaire dienst zijn geweest. Maar dat betekende 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dat was een van de eerste regels uit het handboek Soldaat. Geen last moet ons toch te veel zijn als het gaat om de heerlijke dienst aan koning Jezus. En die... Nou ja, toen maar die die veroveraar van onze tijd, weet u wel, hoe wij onze tijd doorbrengen. En dat bed. En die slordigheid. En die geestelijke traagheid. Het staat pal wanneer dat koninkrijk genomen wordt met geweld tegen een lui en traag christendom. Daar gaat niets van uit. En het mag ons dag en nacht bezig en bezet houden. Persoonlijk en in onze dienst. Gemakkelijk, ach, dat weet u natuurlijk zelf wel. Wie korter of langer tijd geleden in de baan is gezet, die weet beter. Maar het is dan toch maar beter om kreupel op de smalle weg ten leven te gaan dan al voorthollend te gaan op de brede weg van het verderf. En ik weet wel dat er ontzaggelijk veel mensen zijn, dat houdt mij erg bezig, die liever slapende naar de hel gaan dan strijdende, stervende en ploeterende naar de hemel. Ligt u er nooit voor wakker, broeder? Al die mensen die er een godsdienst op nahouden die ons niets mag kosten. Christus is verhoogd, hebben we gisteravond gezien, tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven. Bekering en vergeving van de zonden. Die mensen, al die mensen die Christus wel als een zaligmaker willen aannemen. Maar die hem weigeren te aanvaarden als vorst. En zich aan zijn wetten, inzettingen, rechten onderwerpen. Wel de zegeningen willen ontvangen, maar zich niet aan hem onderwerpen en toewijden en hem gehoorzaam zijn. Maar het een is er niet zonder ander. Aan de vruchten kennen we nog altijd de boom. En zolang de mens leeft in zijn zonde en hangt aan de zonde, de boze dient en het met de wereld op een akkoordje gooit, en niet tegen de doodsvijanden strijdt. Hij kan veel of weinig spreken uit het evangelie, en wat mij betreft preken uit het evangelie, maar zijn zonden zijn hem niet vergeven. En ja, dan vinden de mensen dat strak en wettisch. En dan ben je maar een akelige man. Maar ik zeg u, het is naar de schriften. We horen veel liever spreken over de barmhartigheid en God is liefde en Christus is voor ons allemaal gestorven en geloof dat nu maar en natuurlijk ga ik naar de hemel. Het wemelt ervan, maar laat niemand geloven dat het evangelie werkelijk evangelie is zonder de waarachtige bekering tot God, zonder afsterving en opstanding. De boodschap waarin de bekering tot God geen centrale plaats inneemt is geen evangelie. Het is een evangelie naar de mens en het is een evangelie van de mens. Maar het is niet het evangelie van de levende God. Christus is een zaligmaker. Hij is de volkomen zaligmaker. Hij is een volkomen zaligmaker voor al degenen die door hem tot God gaan. Maar hij maakt zijn volk zalig van hun zonden. En hij maakt ze niet zalig in hun zonden. En wie volhardt in zijn ongeloof en blijft in zijn zonde, die zal uit Christus mond horen: ga weg van mij, gij werker van de ongerechtigheid in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Zonder bekeringen zijn we niet gelukkig in deze wereld, zonder die afsterving en die opstanding, zonder dat haten en zonder de nieuwe gehoorzaamheid. Geen toegang tot het hemels koninkrijk. En zij die behouden worden, zijn daarin een van hart en volstrekt eensgezind. Aan de rechterhand van Christus, daar zal geen onbekeerde zondaar staan. Daar zullen we Abraham zien, die zei: ik ben stof en as. Daar zullen we Jacob zien: ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw. Daar zullen we Job zien, die zei: daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as. Daar zullen we David zien: zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. We zullen daar Jesaja zien: ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Daar zullen we Petrus zien, die zei: Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Daar zullen we Paulus zien, die zei dat niemand anders dan hij de grootste der zondaren was. Daar zullen we Johannes zien, die lag als dood aan Christus' voeten. Ze zullen er zijn, Augustinus, Luther, Calvijn, Guido de Bre en al die anderen, allemaal één van hart en zin. Ze hebben allen de zonde gehaat. Ze hebben allen de droefheid naar God gekend. Ze hebben de zonde beweend. Wanneer hebt u het laatst geweend over uw zonde? Uw zonde. En ze hebben allen gestreden om in te gaan door de enge poort. En ze hebben allen op Christus gezien. En zo zijn ze ingegaan in de vreugde des Heren. En zolang ze de kracht ertoe hadden, hebben ze gepreekt. Gepreekt, wat? In Christus naam bekering en vergeving van de zonden. Zalig die dienstknecht, welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Nog één ding, broeders. Het is alweer jaren en jaren geleden dat er een vergadering werd belegd door een hoofdbestuur, niet van een politieke partij. Het was, als ik me goed herinner, in de Utrechtse Domkerk. En ik weet ook niet meer wat de aanleiding ertoe was. Ik weet ook niet meer wat daar gezegd en gesproken is in de lezingen die daar gehad. Zal wat te maken hebben gehad met de situatie waarin de kerk terecht was gekomen. En de zorg die dat met zich meebrengt. En ik meen ook dat daar nog iets ter sprake kwam van de polarisatie. Toen was dat woord er ook al en de zaak was ook al aanwezig. Maar waar het mij om gaat is dat daar op die vergadering met allemaal mannen ook een vrouw was. Ik weet niet of er meer zijn geweest, maar er was in ieder geval een vrouw. Wie het was, weet ik niet. Van de vergadering weet ik ook niet zoveel meer. Maar wat ik nog wel weet, haarscherp, is de vraag die die vrouw daar stelde, te midden van al die mannen. Even simpel als doeltreffend, ik vraag me af, zo zei zij, of de dominees wel bekeerd zijn. Broeders, we hebben vandaag de handen vol aan onszelf. Zelfonderzoek wat we preken kan ook voor onszelf geen kwaad. Zijn wij dominees bekeerd? Heb acht op uzelf en op de leer en volhard daarin. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Laat ons bidden. Heere, zo roept u ons ook in deze tijd om het evangelie van vrije genade onverkort in al de verbanden van ons bestaan, waar dan ook maar in het openbaar en bij de huizen, uit te zeggen, te vertolken, het evangelie van vrije genade. En dat met bevel van geloof en bekering. In die samenhang van het evangelie van de gekruisigde en opgestane Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Heere, doe ons dat spreken en preken als een stervende tot stervenden. En dat gezelf aan die dienst uw heerlijke en goddelijke zegen verbindt. En dat er zondaars getroffen worden, zoals bij de apostel Paulus. En hij geroepen werd om te bekeren uit de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot u de levende God. En Heere, nu is het vandaag op velelei wijze gesproken dat wij dat niet kunnen. Als wij het doen, dan gaat het fout. Maar als u het doet, dan gaat het goddelijk wonderbaar. Wij bidden, nu wilt u nog zondaren bekeren. Ook door middel van ons dienen in de gemeenten waar we staan. En dat we ijverig en met lust en met liefde de dienst mogen aanvatten en dat daartoe ook deze conferentie een middel mag zijn om ons aan te vuren in de loopbaan en te zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus, die om de vreugde die hem voorgesteld is het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van u de hemelse Vader. Heere, gedenk ons dan naar de grootheid van uw barmhartigheid en we bidden het u opnieuw. Wilt u in dit laatste der dagen, waar zoveel mensen wankelen ten dode, zonder borg voor hun onsterfelijke ziel, geven een geestelijk ontwaken. Wij krijgen de beweging er niet in. En wij werpen onze smeking dan voor uw aangezicht neer, niet op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden. Geef ons ook dat zuchten naar de volmaaktheid, Heere, waar de belijdenis van sprak en spreekt. Het heimwee naar huis, omdat we zo moe zijn van de zonde. Onze zonde, mijn zonde. En verlangen eenmaal de strijd te boven te zijn, om altijd bij u de Heere te zijn. Maar geef ons dan met dat in het vooruitzicht, ons hier de lust en de liefde en de ijver en de bewogenheid om te preken in het openbaar en bij de huizen. Zegent u de loop van uw woord, hier en tot aan de einden van de aarde. Bewaar en vermeerder uw kerk, verbreek de werken van de boze en alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen waarin gij zult zijn, alles en in allen. Daar strekt zich het heimwee van uw bruidskerk heen. Daarom bidt de geest en daarom ook de bruidskerk. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Amen. Zullen we maar zingen, broeders, Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Ik denk dat er nog vooral wel koffie zal zijn. Ik weet niet waar meneer Van Horen zit. Vooral een koffie, dus dan worden ook onze gasten genodigd om nog even een kopje koffie te drinken. Voor het overige, hartelijk groet en wel thuis.